onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niets heeft voortgebracht, en die ook van dood levend maakt door zijn woord en geest, tot de verheerlijking van zijn naam en tot zaligheid van arme zondaren. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, vers 4 en 6. Bij de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen Gods heilig woord openen en lezen met elkaar uit Paulus' laatste brief, 2 Timotheus 4. Paulus' afscheidsbrief, om het zo maar eens te zeggen. 2 Timotheus, hoofdstuk 4. En laten we zingen in aansluiting op Gods woord, Psalm 16, vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, Houd aan tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Benaarstig u haastiglijk tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mede die ik te Troas bij Carpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken, inzonderheid de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaads betoond. De Heer vergelde hem naar zijn werken. Van welke wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Het wordt hun niet toegerekend. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila aan het huis van Onesiphorus. Erastus is te Korinthe gebleven en Trophimus heb ik te Milete krank gelaten. Benaarstig u om voor de winter te komen. U groet Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en al de broeders. De Heer Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met uw lieden. Amen. Van God Paulus afscheidswoord 2 Timotheus 4, de versen 6, 7 en 8. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Zoeken wij nu in alle dingen Gods heilig en vriendelijk aangezicht. Omdat wij in alle dingen, o Heere, diep en stijl van u afhankelijk zijn. Daarom, in het luisteren en in het spreken, wat een bekend woord ligt voor ons, Paulus' zwanenzang. Zo ontroerend schoon om naar te luisteren. En wij bidden u, Heere, dat de tonen van dit afscheidslied onze harten mag treffen. Dat het onze harten mag breken eens voor het eerst en telkens weer opnieuw. En dat het ons jaloers mag maken als wij dit vooruitzicht niet hebben, omdat wij niets hebben om op terug te zien wat van u is en wat u gedaan hebt. Heere, wij vragen u, pas het maar toe. Wij hebben de uitleg nodig, maar ook de toepassing. En schenk dan dat uw Heilige Geest, die uw woord lief heeft, dat uw Heilige Geest, zoals in den beginnen, mag komen, zoals hij toen zweefde boven de wateren als het ware. Boven die afgronden die zwart, die donker waren. Dat hij dan zo ook in onze levens mag komen. En dat uw woord dan niet te vergeefs zal zijn. Dat het dan zo mag zijn en God zeide, er zij licht en er was licht. En dat God heeft voortgebracht het nieuwe leven. Heere, dat is door uw kracht. Door het geheim van de werkingen van uw Heilige Geest. Die hebben we zo nodig. En nu is die Geest de Geest van Christus. Dat geeft ons zoveel moed. O Heilige Geest, om tot u te naderen. U bent als Hem. God uit God en licht uit licht. U bent dat ook. En u hebt ook dezelfde gezindheid, niet willende dat enigen verloren gaan. En daarom, o Heilige Geest, wil gij ondanks de weerstand in zondaars harten, ondanks de ja-maars en de uitvluchten die we zo menigmaal hebben, toch werken, eens voor het eerst en dan doorwerken, doorgaan met dat werk. En Heere, dan zal dit woord ook niet vergeefs gepredikt worden. Heb dank, Heere, dat wij, uw dienaar en zijn gezin, ook enige weken hier mochten verblijven. En we kunnen wel zeggen dat ook dit verblijf ons als een rustperiode, als een oase is. En wij vragen u of gij dan ook vanavond daar nog wat van wil geven, Heere. Opdat wij straks ook gemoedigd en gesterkt tot onze arbeid in Canada mogen terugkeren. En u weet alle dingen, Heere, wat is dat toch groot. Soms kunnen we het gewoon niet zeggen wat ons bezighoudt. Wat het kruis is dat in ons leven is. Maar u weet ervan. En Heer, uw woord zegt, leid verdrukkingen. Is dat een bemoediging? Ja, dat is een bemoediging. Leid verdrukkingen. Want zo alleen zult u Christus gelijkvormig worden. Die dat ook heeft gehad. Die overwonnen heeft. En die ook een medelijdende hoge priester is. En in alle dingen verzocht zijnde gelijk als wij. Ons nu te hulp kan komen als een barmhartig hoge priester. Wat is er toch veel strijd, Heer, in de kerk. Wat is er toch ontzaglijk veel strijd. In welke kerkgenootschap dan ook in onze dagen, waar ook ter wereld. En waar is geen strijd en waar is geen moeite en de duivel maar lachen. Maar we bidden u, Heere, dat we ook de goede strijd mogen leren kennen. De goede, die schone, die edele strijd des geloofs. Waar het niet gaat om ons en om onze eer, maar om uw naam en om uw eer. Want daar gaat het in zoveel dingen in dit leven, op deze wereld, om mijn gelijk. En om mijn eer en om mijn mening. En om dat maar door te drijven. En we kunnen een ander niet verdragen die er iets anders over denkt. En we maken van kleinigheden zulke grote dingen. Heer, bekeer ons toch tot u eens voor het eerst en steeds opnieuw. Opdat degenen die bij elkander horen in deze verschrikkelijke en donkere tijden bij elkaar mogen blijven. Want dat is zo erg, Heere. Kerk en wereld is nooit één geweest, maar er is ook vaak zoveel onder uw volk en onder hen die één zouden moeten zijn. O God, wil gij gedenken aan uw verbond dat van geen wankelen weet. En schenk dat ondanks ons en ondanks uw volk en ondanks de kerk van vandaag er een kerk mag zijn morgen. Als wij toch denken aan onze kinderen die pas geboren zijn en die geboren worden. Dan denken we aan de toekomst en wat zal die toekomst brengen. En wat zullen die oogjes nog zien. Maar wij vragen u, ootmoedig Heere, verlaat ons niet en begeef ons niet. Doe niet met ons naar de zonden van onze vaderen en van de zonen van onze vaderen. En van ons, hun kinderen. Doe niet met ons naar onze zonden en ongerechtigheden. Maar wil gedenken aan het vastgestaafd verbond dat van geen wankelen weet. Gedenk aan uw trouw, Heere. En gedenk aan het werk van uw lieve Zoon, om wie het alleen maar kan. En schenk dan, Heere, ook kracht en moed en sterkte in de goede strijd des geloofs. Dat uw kinderen ook bemoedigd en gesterkt mogen worden als ze ook weer horen. Dat die strijd niet te vergeefs is geweest. En dat ze toch zullen overwinnen omdat hij overwonnen heeft. En dat de strijd niet verloren is, maar reeds beslecht, alreeds beslist is. Wat een wonder, wat een eeuwig wonder van uw genade. En wij bidden u. O drie-enige God, dat uw kinderen daar maar veel op mogen zien. Want die strijd, ze worden er wel moe van. Ze hebben zichzelf zo tegen. En het gaat ook tegen henzelf, die strijd. Het is een strijd tegen Satan, de wereld. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, zegt Paulus. Maar als we aan onszelf denken, dan moeten we zeggen, we hebben ook de strijd tegen vlees en bloed. Onze eigen natuur, onze eigen ik. En daarom vragen we u, geef dan moed en kracht en sterkte om op hem te zien. De overste leidsman en de voleinder des geloofs. Die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En die nu gezeten is aan de rechterhand des vaders. En ziende op hem, dan kunnen we verdrukkingen lijden en kunnen we volgen. En geef, Heere, dat dan ook jong en oud mag zien op het geluk van uw volk. Er is geen mens zo gelukkig als een kind van u. Ook al voelt hij zich vaak ongelukkig. En er is geen mens zo ongelukkig als iemand die u niet kent. Ook al voelt hij zich vaak gelukkig, dat is maar schijn. En dat is niet echt. O, wij bidden u, trek, Heere, en wij zullen u nalopen. En wil gij uw naam nog verheerlijken ook, onder dit deel van uw erven, bedragen de kerkenraad aan u op. Zegen, ouderlingen en diakenen, ook zij die niet nu met ons samen kunnen zijn. Zegen de hele gemeente. Zegen haar dienaar, dominee Baars en de zijnen. Neem hen allen voor uw rekening, Heer, en dat hun arbeid nog gezegend mag worden tot ere van uw grote naam en tot zaligheid van zondaarszielen. Wil gij gedenken, Heer, aan een ieder van ons, aan de kinderen. Geef dat onze kinderen uw kinderen mogen worden. Wil gij gedenken, Heer, in dat opzicht, opdat wij, ondanks de donkerheid van de tijd en de onzekerheid van de toekomst, onze kinderen aan u mogen toevertrouwen. Wat kunnen we beter doen dan het maar in het gebed voor u neerleggen? Ik laat de namen van mijn kinderen in uw handen. Want heren, mijn handen, ach, hoe ouder onze kinderen worden, hoe moeilijker we ze kunnen dragen in onze handen houden. Letterlijk, maar zo is het figuurlijk ook. Hoe moeilijker het is om ze vast te houden. U kunt dat alleen, Heere. U kunt dat alleen. Wil het dan doen uit genade. Zegen, Heere, jonge mensen. O, schenk dat ook zij mogen proeven en smaken hoe goed het is. De dienst des Heeren. Dat het een liefdedienst is. Die nooit zal verdrieten. Die nooit zal berouwen. Zegen, Heere, dat ook de jonge mensen de werkelijkheid mogen zien. En dat alles wat de wereld biedt maar schijn is en voorbij gaat. Gedenk de ouders in het grootbrengen van de kinderen. Zegen hen met wijsheid en liefde en geduld. Dat ze het mogen doen overeenkomstig uw wil. Zegen hen die verdriet hebben over kinderen die verloren zijn in de wereld of in de kerk. Heere, wil gij ook verloren zonen en dochteren terugbrengen eerst tot u en ook tot de kerk. We bidden u, wil gij zegenen alles wat op uw zegen wacht in onze levens als er moeite is en druk, kruis en verdriet. We vragen u om troost en kracht en of alle wegen geheiligd mogen worden aan het hart. En wij mogen ontdekken, Heere, dat gij geen lust hebt tot slaan, tot plagen. Maar dat gij lust hebt in onze bekering. En dat het toch zo niet zal zijn. Ik heb ze wel geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Wil gij gedenken, Heere, ook als het leven vol is van uw zegeningen. Geef dan dat we niet de verkeerde kanten mee opgaan. Maar dat uw zegeningen ons mogen verbreken. Dat uw goede tierenheden ons tot bekering mogen leiden. En dat we mogen zien dat niets verdiend is. Wat is het dan groot, Heer, als we elkaar als man en vrouw nog mogen hebben. Als er liefde mag zijn onder elkaar. Als onze ouders nog mogen hebben. Wat is dat een zegen, Heer. Als we gezond mogen zijn. Er zijn toch zo vreselijk veel ziekten en zieken. En als we dan gezond mogen zijn, we kunnen van alles en nog wat krijgen. En als we dan niks hebben, wat een zegen, wat een voorrecht. Dat we dan ook onze gezonde jaren mogen gebruiken, Heer, in een rechte zin. Om u te zoeken en dat we u vinden mochten. Zegen in uw genade dan deze gemeente. De kerken die we mogen dienen. Hier aan de overkant van de oceaan. En wil gij uw wonderdaden nog groot maken. Zegen al het werk in uw koninkrijk. Van zending, evangelisatie onder uw oude bondsvolk Israël. Zegen deze wereld in nood. Dat uw voetstappen bemerkt mogen worden. Ze zijn duidelijk genoeg. Maar we zijn nogal aan de dove kant. En daarom, Heere, dat het maar door mag dringen. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. En dat dit leven mag gebruikt worden als een voorbereidingstijd. Als een tijd om u te zoeken. Want dit is de tijd dat u niet ver bent van een iegelijk van ons. Doe verzoening over onze zonden, Heere. Ook vanavond hebben we het wonder van uw genade weer zo nodig. Zie op ons in gunst van boven. Wees ons genadig en hoor ons gebed. Om Christus willen. Amen. U krijgt gelegenheid om in de collecte uit te spreken uw liefde en achting voor de dienst des Heren. Wij willen samen zingen op Psalm 17, de versen 3, 7 en 8. Psalm 89, vers 8, na de prediking. 89, vers 8. De tijd gaat snel, gemeente. We zijn hier alweer voor de laatste keer in uw midden. Wat gaat de tijd toch snel? Wat is anderhalf uur? Wat is een week? En wat is ook een leven? Het leven komt zo snel weer tot een eind. Paulus staat hier ook aan het eind van zijn leven. Maar wat verschrikkelijk toch als het eind werkelijk is het eind van het leven. En niet het begin van een eeuwige dood. Paulus staat aan het einde, maar hij staat ook aan het begin. Hem wacht een heerlijkheid die geen mensenverstand onder woorden kan brengen. Hem wacht een heerlijkheid zo groot als geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. Laten we luisteren naar Paulus' afscheidswoorden. Er is een volk, we hebben het gezongen op Psalm 17, dat op de brede weg wandelt. En aan het einde van de brede weg wacht de poort des verderfs. Maar er is ook een volk dat op het smalle pad wandelt. En aan het einde van dat pad wacht die ruime poort van de ingang in het eeuwig koninkrijk van God. Paulus' afscheidswoorden. Zijn terugblik. Hij heeft iets om op terug te zien. En daarom ook iets om op vooruit te zien. Zijn terugblik. En een heerlijk vooruitzicht. Paulus zit in de gevangenis in Rome voor de tweede keer. En hij is veroordeeld tot de dood. Hij wacht nu op de voltrekking van het vonnis. De dood zal zeker komen. Hij zal ook als een misdadiger ter dood worden gebracht. De wereld op zijn kop, zou je zeggen. Zij, de kinderen van God, als een misdadiger, komen ze aan het eind. Tenminste in het oog van de dwaze wereld, die geen plaats voor hen heeft. Er was geen plaats voor Christus en de zijnen moeten dan ook niet verwachten dat er voor hen een plaats zal zijn. Hier tenminste. Want op de nieuwe aarde zal er geen plaats meer zijn voor de goddelozen. Die zullen er niet meer gevonden worden. Paulus aan het eind van zijn leven. In een donkere cel. Die gevangenissen waren niet zoals de gevangenissen van vandaag. Maar hij zit niet in wanhoop neer. Het is geen kreunen en steunen wat je uit zijn mond hoort. Want hij heeft zelfs een blij vooruitzicht. En wat is dat vooruitzicht? Wel, de gevangenis zal opengaan. Hij zal worden bevrijd. En welke gevangene ziet niet uit naar die dag dat de poort zal opengaan. En zo zal ook voor Paulus de poort opengaan. De poort naar het eeuwig koninkrijk zal voor hem open gaan. En dat wist Paulus. Dat weten Gods kinderen, dat kunt u allemaal weten, dat er aan het leven een einde komt. Maar Paulus wist dat zijn levenseinde nu nabij is. Een kind van God kan zich ook vergissen. Isaac die dacht ook, ja, ik ben een man van alle dag. Ik zal de zegen maar aan mijn zonen opleggen en hij heeft nog jaren geleefd. Maar Paulus wist, ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. De Heere had hem dat geopenbaard. Het is de Heilige Geest die dit heeft neergeschreven. En nu mag Paulus terugzien. En hij zegt, ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Tot een drankoffer geofferd. Een drankoffer van olie of van wijn werd uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Als een teken van dankbaarheid. als een teken van toewijding aan God. En nu, zegt Paulus, en nu word ik zelf geofferd. Mijn leven wordt aan hem opgeofferd. Ik behoor hem toe, niet alleen in het leven, maar ook in het sterven. Hij wenst deze gang te gaan en in de Here te sterven, om zich dan straks ook volkomen aan hem toe te wijden. Wat een mooie uitdrukking dan van sterven. Geofferd worden. We zouden dat nog wel kunnen plaatsen en zeggen, ja, het is een soort offer, maar als een drankoffer. Als een dankoffer. Gewijd aan God. Ja, het sterven is voor Paulus geen sterven, maar een ingaan in het eeuwig koninkrijk, om dan eeuwig de Here toe te behoren. En de tijd van zijn ontbinding is aanstaande. Als u dat leest, het woord ontbinding, moet u niet denken aan de ontbinding van een lijk. Maar hier gebruikt hij een ander woord, waar een beeld achter zit, een schoon en een duidelijk beeld. Het beeld van een schip dat in een haven ligt en waarvan de ankers worden losgemaakt en de meertouwen worden losgemaakt, want het schip dat gaat de reis aanvaarden, dat schip gaat de thuisreis aanvaarden. Dat schip ligt in een vreemde haven en nu zal het het ruime sop gaan kiezen op weg naar de thuishaven. En die tijd, zegt hij, van die ontbinding, van het losgooien van de touw, zodat het schip de haven kan verlaten en het ruime sop kan kiezen, is nu aanstaande. De boeien vallen van hem af. Zie je wel, hier heb je weer hetzelfde beeld. Hij voelt zich als een gevangene, maar die de vrijheid wacht. Daar zit de grote apostel in een donkere zaal. Wat een blij vooruitzicht. En nu wil hij met deze woorden ook Timotheus, die nog midden in de strijd en midden in de ellende zit, bemoedigen. Nu wil hij Timotheus, een jonge knecht van God, aanmoedigen dat de strijd niet te vergeefs is. En dat zelfs de dood de zaligheid niet tekort, niet kan afnemen. Dat zelfs de dood hem niet kan beschadigen, maar dat de dood zal zijn als een verlossing. Hij wordt ook verlost. Dat is wat hij schrijft in 2 Timotheus 4. De dag van zijn verlossing is aanstaande. De Heere zal mij verlossen, in vers 18. Ze zijn verlost en ze zullen verlost worden. En dan kan hij spreken over een toekomst. Hij heeft een goed vooruitzicht, omdat hij een kind des Heren was. Hij kan in vrede vooruitzien, omdat het in zijn leven vrede is geworden. En daarom zegt hij ook, ik heb de goede strijd gestreden. Het is niet het beeld van een soldaat die van het slagveld terugkomt en zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Maar Paulus gebruikt hier het beeld van een renner op de renbaan tijdens de Olympische Spelen in Athene, in Griekenland. Daar renden ze over de renbaan in, om de kroon, om de krans van de overwinning te behalen. En dat beeld wordt nu hier gebruikt. En Paulus zegt, nu ben ik gekomen aan het einde van de renbaan des geloofs. De loop is geëindigd. De eindstreep is daar. Dat is wat ik nu zie. En als hij dan zegt, ik heb de goede strijd gestreden, dan is het toch wel een strijd die hij gestreden heeft. Ons thema voor deze weken was dan ook strijd om in te gaan. En nu is hier een pelgrim aan het einde van die strijd en zegt, en ik heb die strijd gestreden. En een strijd blijft een strijd. Zo'n renner in de renbaan moest er ook alles voor over hebben. Dat ging met veel voorbereiding, gepaard en veel moeite op de renbaan. Hij moest alles afleggen om dat te kunnen volbrengen. Het is werkelijk een strijd. En Paulus, en dat zou ik eigenlijk als eerste willen zeggen, is aan het einde van die strijd moe. Want dat word je van deze strijd. Je wordt er moe van. Ja, natuurlijk word je er moe van. Wie zou niet moe worden? Ook al ben je nog zo'n goed atleet van zo'n renbaan. Paulus is er ook moe van. En het is niet de moeheid die elk mens heeft aan het einde van zijn leven. Het leven kan je toch zo verschrikkelijk moe maken. En dat ik geloof dat het echt waar is. Oude mensen zijn vaak zo verschrikkelijk moe. He? En ja, Job zei het, heeft dan niet de mens niet, heeft een mens niet een strijd op aarde? Deze aarde die zoveel doornen en distelen voortbrengt. En wat word je daar toch moe van? Om dat altijd weer eruit te trekken. Je prikt je eraan. Het leven is hier geen paradijs, nee. En er zijn zoveel mensen die sterven dan zo moe. Zo ontzaglijk moe. Maar van deze strijd word je nog moeier. Ja. Omdat je jezelf daar ook zo in tegen hebt. Omdat het een strijd is tegen Satan. En daar kun je werkelijk bang voor zijn hoor. En de wereld met zijn verschrikkelijke kracht en invloed. En vooral ook omdat het een strijd is tegen je eigen ik, tegen jezelf. Nee, van goede werken denk ik dat je niet moe wordt. Nee. Maar van boze werken, daar word je ook zo moe van. Of heb je dat nooit? Voelen zich ook nooit moe. Omdat die zonde maar blijft. Omdat de zonde maar blijft trekken en heersen in je sterfelijk lichaam. Paulus is vermoeid van de strijd. En hij heeft er meerdere malen over gesproken. En daarom zo uitgezien naar de verlossing. Als hij dan spreekt over die inwendige strijd. Dat als hij het goede wil doen, ligt het kwade hem bij. En als hij dan ziet wat de wil des Heeren, dat zijn vlees dat nu niet doet. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Wie zal mij verlossen? Zie, daar heb je hem weer. Wie zal mij verlossen? Hij ziet uit naar de verlossing. Want hij is moe. Het is een strijd. Ook en vooral omdat het een strijd tegen het eigen ik is. Om dat eronder te krijgen. Een strijd tegen het eigen wil, eigen vlees en bloed. Omdat het gevallen is, omdat het vijandig is. Omdat het onbekeerlijk is. He? Omdat het zo onbekeerlijk is. Je kunt je wel een beetje opknappen en fatsoeneren. Maar van binnen blijft het toch zo. He? Zo moordspelonk. He? Uit het hart komt voor. Of heb u daar nou nooit geen last van? En u ziet Paulus uit naar rust. Nou weet ik waarom er staat. Er blijft een rust over voor het volk van God. Dat is niet de rust van het bejaardenhuis hoor. Dat is niet de rust van een luie stoel waar ze nu mogen uitrusten. Nee, nee. Nee, zo is de hemel niet als een bejaardenhuis. Ze zullen daar eeuwig God dienen, dag en nacht, om het zomaar eens te zeggen. Ze zullen hem eeuwig dienen. Maar de ware rust wordt gevonden in de gemeenschap met God en het doen van zijn wil. En waarom blijft die rust dan over voor het volk van God? Omdat ze hier die rust niet kunnen vinden. Bij tijden en ogenblikken, dan hebben ze die oases. Hè? Dan mogen ze zingen als ze zien op hem. En als ze even boven alles uitgetild worden, hier wordt de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. Als de liefde in het hart is uitgestort, dan kun je ook weer even verder. Wat wacht de onwedergeborenen toch een verschrikkelijk lot. Zij hebben geen rust, staat er in Openbaring, dag en nacht. Dat is ook wat hoor. Als je geen rust meer hebt, dag en nacht, Dat zal de eeuwigheid zijn voor een onbekeerd mens. Nooit geen rust meer. We hebben allemaal zoveel behoefte aan rust. In deze tijd waarin we leven. En dan nooit geen rust meer. Maar voor het volk van God. Er blijft een rust over voor het volk van God. De ware strijders en de vermoeiden. Ze komen allemaal zo moe aan. Hè? Want ze hebben een strijd gestreden. Maar is hij de goede strijd? Dat is de vraag. Is dat de mooie, de schone, de edele strijd? De sportverdwazing in onze dagen heeft in zijn fanatisme iets weerzinwekkends. Maar deze strijd niet, het is een goede strijd. Het is een edele strijd. Omdat het de strijd des geloofs is. Een strijd in de dienst des Heren. Onder de banier van koning Jezus. Omdat het een liefdedienst is. Omdat het een vreugdedienst is. Waarin het niet gaat om mij zoals in de sportverdwazing. Dan gaat het om mij. En om goud te behalen. Om een kroon te behalen. Maar dan gaat het in die strijd, in die goede strijd, niet om mij. Maar om hem. En daarom is het een goede strijd. Ik heb de goede strijd gestreden, zegt hij. En wat is dat toch voor een strijd? Eerst was Paulus' leven een verkeerde strijd. Hij heeft voor zijn bekering ook heel wat afgestreden. En heel wat afgeworsteld. Een strijd van fariseïsme en van plichtsbetrachting. Hij heeft heel wat gedaan, Paulus, om bij de Heer in een goed blaadje te komen. En om de Heer te bevredigen. Maar de Heer Jezus heeft hem staande gehouden in zijn loop. En hij heeft hem op het goede spoor gezet. En hij heeft hem de goede strijd geleerd. De strijd waarin het niet gaat om wat ik heb en wat ik ben. Lees Filippenzen 3. En waar Paulus zo trots op was. Dat hij een Hebreeër uit Hebreeën was, besneden ten achtste dagen enzovoort naar de ijver. Een fariseer gods naar de ijver, nou volmaakt in de wet, ja, want hij was echt geen huichelaar hoor, voor zijn bekering, zoals vele fariseeën waren. Nee, maar hij was echt aan het strijden. Maar toen hij zag dat hij God niet eren kon daardoor, dat hij alleen zichzelf maar op het oog had. En dat voor hem de weg der zaligheid was. Alles wat hij deed en alles wat hij was. Toen heeft hij alle schade en drek leren achten om Christus wil. Toen kreeg hij Christus pas in het oog. Omdat hij toen in het oog kreeg wie hij was. De eerste Adam en al zijn zonde en schuld. Toen kreeg hij oog voor de gerechtigheid die er in hem ligt. En dat heeft Paulus nu alles gekost. En dat is een strijd. Om alles aan de kant te doen waar je tevoren zo van hield en waar je zo op gesteld was, dat valt ook niet mee. Om daar nu het vertrouwen in te verliezen. Het verlies van mijn kant, dat is ook een strijd, maar het is winst in Christus. En toen heeft Paulus gezien dat hij helemaal geen gerechtigheid had. En dat hij zich tegen God verhieven, dat hij tegen God streed. En dat hij Christus vervolgde. Wat een dwaze strijd was dat toch. En misschien is het in ons leven ook wel zo. Met alles wat we hebben en wat we zijn. Dat we wel een bepaalde strijd voeren. Maar dat het niet de goede strijd is. Waarin het gaat eigenlijk om onszelf. En om onze eigen eer. Waarin het gaat om de eer en de lof van mensen. Dat kan ook het geval zijn. Waarin het niet gaat om de eer van God. Waar wij Christus niet volgen, maar waar wij hem vervolgen in vijandschap en in haat. Wat is onze strijd? Strijden wij de goede strijd? De goede, de nobele, de edele strijd des
geloofs. Des geloofs. De strijd van het geloof in hem, in een ander. De strijd van het je hoop en verwachting stellen op hem alleen. Dat is een strijd. Om alles van jezelf te verwaarlozen en te veronachtzamen, ja te verachten en Christus alleen over te houden. Hij mag de goede strijd strijden. Het is de strijd waarin het gaat om de eer van God. Waarin het gaat ook wel om de zaligheid van je ziel. Maar toch op een gegeven moment om de eer van God. Hoe komt God aan zijn eer? We gaan terug naar die man, het Bunyans Christenreis. U weet het nog wel, in het begin, toen zijn oog geopend werd, toen ging het helemaal niet om de eer van God. Nee, toen ging het erom, hoe word ik gered, hoe word ik gezaligd. Hij had gelezen dat de stad zou worden vernietigd, dat hij moest vluchten van de toekomende toren. En zo is dat begonnen. Maar het gaat er toch uiteindelijk om, en daar komt het toch uiteindelijk op terecht, dat we nu gaan strijden voor de ere van Gods naam. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Waarin wij moeten leren volgen. De goede strijd, de loop is in één woord het hijgen, het verlangen naar God en het zoeken van God. Dat is de goede strijd. Op welk spoor lopen wij? Werd ons leven Christus of is het nog ten diepste onszelf? Lopen we nog van God vandaan of lopen we naar God toe? Dat is de vraag. Van nature van hem vandaan. Al is het op een godsdienstige manier. Maar die de goede strijd strijdt, die loopt naar God toe. Die gaat het om hem hier in beginsel en dan straks volkomen. Paulus die kan terugziende zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb de loop geëindigd. De eindstreep is in het zicht. En nu terugziende, nu mag hij een goed vooruitzicht hebben. En nu zegt u misschien, kon ik dat nou ook maar zeggen. Ik heb de goede strijd gestreden. Misschien zegt u wel, als ik nu eens terugzie, dan zie ik niets anders dan ellende en narigheid. En dan is alles verbeurd en dan is alles verzondigd. Dan heb ik het eigenlijk altijd maar verkeerd gedaan. Ja, maar u moet deze tekst wel goed lezen. Dat zegt Paulus eigenlijk ook. Paulus die zegt niet, en nou heb ik het altijd goed gedaan. Paulus zegt niet, en nu heb ik de strijd zo goed gestreden. Er is er maar één die dat zeggen kan. Er is er maar één die dat echt goed gedaan heeft. En dat is Christus zelf. Hij heeft de strijd, de goede strijd, goed gestreden. Maar dat kan Paulus niet zeggen en dat kan Mozes niet zeggen. Dat kan geen van Gods kinderen ooit zeggen. Dat zegt Paulus niet. Ik heb het er goed van afgebracht. En ik mag tevreden zijn over mezelf. Zoals Jean de Labadie stierf op zijn sterfbed. En dat hij zei, ik sterf vergenoegd. Ja, terugkijken en dan zeggen, nou, je kunt er aardig tevreden over zijn. Ik heb toch dit maar bereikt en dat toch gedaan. Ik heb toch gevochten voor de waarheid. En ik heb toch gestreden voor het recht. Zie je? Ja, zo kan het ook. Dat je terugkijkt en zegt, nou ja, hoor eens. Ik ben natuurlijk een zondaar. Ik ben niet altijd volmaakt geweest. Wie is er nou volmaakt? Maar toch, je gaat de balans opmaken. En je gaat zeggen, nou ja, het is toch eigenlijk valt allemaal nog wel mee. Hè? Ik ben nooit in uitspattende zonden te buiten gegaan. Nee, ik ben nog altijd trouw naar de kerk geweest. En ik heb echt nooit een kwartje in de collectezak gegooid. Nee, toch eigenlijk. Nou ja, je zegt die dingen dan natuurlijk niet. Want het klinkt allemaal zo ongereformeerd. Maar je denkt het wel. En je leunt er dan op. Je kijkt terug en je zegt, nou ja. Nee, dat doet Paulus niet, dat kan Paulus niet meer doen. Nee, dat kan Paulus niet meer doen. Hij zegt niet, ik heb het goed gedaan. Nee, dat zegt hij niet. Nee, als hij aan Timotheus aan het schrijven is, dan is hij soms zo intiem. Dan zegt hij, Timotheus, zal ik je wat vertellen. Ik ben de voornaamste van de zondaren. Weet je waarin hij dat nou uitdrukt? Dat hij niet tevreden is over zichzelf. In deze woorden, ik heb het geloof behouden. In die woorden drukt hij nu uit dat hij er van zichzelf helemaal niet goed van afgebracht heeft. Ja, dat hij helemaal niet tevreden is over hemzelf. Dat hij in tegendeel nog zoveel aan te merken heeft op zichzelf. Maar dat hij mag roemen in een ander. In een ander. Dat is wat hij eigenlijk zegt. Ik heb het geloof behouden. Het geloof in hem. Ik zet mijn hoop op hem alleen. Want ik kan op niks anders hopen dan in hem alleen. Dat is wat hij zegt. Ik heb het geloof behouden. Nee, hij is hier niet aan het praten zoals zoveel mensen die zeggen. Die praten die altijd de zakken vol van het geloof hebben. En die altijd kunnen geloven. Nee, dat zegt hij niet. Maar hij zegt hier in deze woorden, als hij zegt, ik heb het geloof behouden, dat hij zichzelf niet op de borst slaande verwijst naar hem die zijn zaligheid geworden is. In deze woorden spreekt hij uit dat hij niet zalig kan worden in eigen kracht, door eigen werken, maar door het geloof. Alleen door het geloof in Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is door het geloof in Christus. En dat niet uit u. Het is Gods gave. En daarom zegt hij, o God, ik dank u. Dat er voor mij, zelfs voor mij, nog barmhartigheid is in Christus. En dat geloof in hem, dat heb ik mogen behouden. Er is nog meer van te zeggen, zodat we dit woord niet misverstaan. Het geloof behouden wil niet zeggen dat je het kunt verliezen. Laat staan dat Paulus het gekregen heeft en dan zelf bewaren moest. En dat hij aan het eind van zijn leven zegt, nou, er is wel veel verkeerd gegaan, maar gelukkig heb ik het allemaal nog vast kunnen houden. Demas bijvoorbeeld heeft dat nu weer niet gehad. Die heeft mij verlaten en de tegenwoordige wereld lief gekregen. Maar ik heb het vastgehouden. Nee, dat zegt hij ook weer niet. Als ik het moest vasthouden. Nou, dan verloor ik het hoor. In de staat der rechtheid heeft Adam al die goddelijke gaven al verloren, verkwanseld. En wat moet je dan in de staat der slechtheid? Je zou het zo weer verliezen. Nee, hij zegt niet, en ik ben zo getrouw geweest dat ik het alles heb mogen vasthouden. Ik heb het geloof vastgehouden, maar ik heb het geloof mogen behouden. En wat is het geloof? Dat is een gave van God. Ja, dus wat zegt hij nou eigenlijk? Begrijpt u dat nu? Wat zegt hij nou eigenlijk? En God heeft mij nu nooit verlaten en losgelaten. Dat zegt hij eigenlijk. Ik heb het geloof dat een gave van God is mogen behouden. De gave van het zicht op Christus. Ja, Paulus zit in de gevangenis en hij moet alles verliezen en hij heeft veel verloren. Vrienden hebben hem verlaten. Toen is er wat voor hem geweest. Demas heeft mij verlaten. En als ik dat goed lees, zie ik daar een traan. Ja, daar heeft hij echt om gehuild. En Paulus zat in de gevangenis en het was koud. Want breng mijn reismantel mee, want het is hier zo koud. En hij zegt, ik heb zelfs de Bijbel niet meer. Want hij zegt, breng de boeken mee, de perkamenten. En dacht je nou eens dat die schreven Timotheus, nemen ze een paar gezellige romannetjes mee? Nee, kom. De boeken, de perkamenten. het woord van God, dat zijn leven is geworden. Hij heeft veel moeten verliezen als hij terugdenkt dat hij zich moest verantwoorden voor de rechter en niemand stond hem bij. Niemand. En heeft alleen de dood voor ogen. Maar hij zegt, ik heb het geloof behouden, dat heb ik nog. Het geloof dat God nooit zal laten varen de werken zijner handen. Het geloof dat hij getrouw is aan zijn eigen woord. En geen van zijn kinderen ooit verloren zal laten gaan. Het geloof in Christus, die een volkomen zaligmaker is. Dat heb ik mogen behouden. En als je dat kan zeggen, dan spreekt dat niet van de kracht van mijn geloof en mijn prestatie, dat heb ik nu mogen doen. Maar het spreekt van de goedheid van God. Hij kan zeggen, Demas heeft mij verlaten. Maar hij kan dat van God niet zeggen. Nee. En niemand heeft me bijgestaan. Maar dat kan hij van Christus niet zeggen. Dat mag ik nog hebben. En dat is alles. Dat is juist het doel van de wedloop. Alleen Jezus overhouden. Het voorwerp van het geloof. Want, weet je, juist een kind van God, hè, leert als hij terugziet, dit zeggen, het is alles mislukt. Ik ben gezakt. En het is alles verdorven. En het is alles verzondigd. En het is alles verbeurd. Ja, dat leert juist een kind van God zeggen. En als je dan nog groot en hoog gedachten van jezelf hebt, dan ben je op zijn minst niet op je plek. Maar staat te vrezen of je dan wel genade kent. Als je nog zo vol zit van jezelf. Als je nou terugziet in jouw leven, in uw leven. Kind des Heren, kijk eens terug. Ben u nou tevreden over uzelf? Kunt u nou zeggen, ja, hè. Er zullen er straks staan en die zullen kloppen. Heren, doe toch open. Ze zijn zo tevreden over zichzelf. We hebben dit en we hebben dat. Maar nee, ze kunnen aan het einde van de baan zeker niet. En onderweg dan leren ze dat al niet zeggen. Wat zijn wij toch een goede mensen? En wat hebben wij er goed van afgebracht? Maar weet je wat ze nou daarom zeggen? Maar Christus is mij alles geworden. Christus is mij het leven geworden. Ik heb het geloof behouden. Het geloof in Christus. Die de zijne nooit zal verlaten. Die zich voor mij gegeven heeft in de dood. En zijn dierbaar bloed gestort heeft. Voor mij. Ja, het geloof is een gave van God. En dat geloof, het is zulk een wonderlijk ding dat bloeit juist op in de diepte. Hè? Je ziet vaak zie je vaak in de psalmen. Als je de psalmen leest, dan is het vaak een klacht. Dan hebben ze het vaak over moeilijkheden. Maar daar spreekt men ook heel vaak van het geloof. En hoe kan dat nou? Wel, het geloof dat bloeit juist op in de diepte. Daar juist wordt het geloof beoefend. En dat geloof in God, dat ontstaat en dat wordt versterkt en gewerkt daar waar ik aan het eind kom en niets meer heb en niets meer ben, daar. En zo zie je Paulus ook. Hè? Ja, en dan moet je maar eens nagaan, die mensen die altijd kunnen geloven en altijd kunnen zingen, hè? Als de moeilijkheden komen en als de verdrukking komt, dan zijn ze de eerste die opstappen. Demas heeft mij verlaten, hebben de tegenwoordige wereld lief gekregen. Daar heb je het veel makkelijker hoor. Daar hoef je geen verdrukkingen te lijden zoals Timotheus. Timotheus leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Demas, ja, die kon dat allemaal niet meer aan. En die heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Ja, het valt dan ook niet mee. Maar Christus is zijn leven geworden. En u ziet hij op hem alleen, Paulus. En hij zegt, en die heeft me nog nooit verlaten. En daarom ook een blij vooruitzicht in die donkere cel, bij het naderen van de dood. En nu bloeit dat geloof op in de diepte. Hè? In de diepte. Daar waar alles hem ontvalt, daar houdt hij zijn God nog over. Ja, zou u ook zo willen sterven? Zou u ook zo afscheid willen nemen van uw geliefden? Zou u ook zo heen willen gaan met deze woorden? Ja, nou Paulus zegt in het volgende vers dat het nou niet iets typisch is voor Paulussen, voor mensen die als Paulus zijn, maar dat het nou kan voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Paulus heeft een blij vooruitzicht. En daar mag hij van zingen, heb je het ooit meegemaakt? Daar zingt hij, bij het naderen van de dood. O, dat geloof, dat is toch zo'n heerlijk ding. Ik bezocht een keer een man in het ziekenhuis en die had echt niet zoveel, ik weet niet precies wat hij meer had, maar het was niet zo erg. En klagen en klagen en klagen, dat moet je dan zeggen, hè? Het was in de avond en ik verliet zijn kamer en ik ben naar huis gegaan. Ik liep over de afdeling van ernstige kankerpatiënten. Daar liep ik langs een deur van een kamer en die zat op slot. Die zat dicht, maar ik hoorde achter die deur mensen zingen. Twee vrouwen waren het. En ze zongen op Psalm 25, loutere goedheid, liefdekoorden enzovoort. En dan zeg je, zie dat geloof. Dat heb je niet van jezelf, maar het wordt wel gegeven in de diepte en in de moeite. Daar, juist waar je het nodig hebt. En daarom dat volk is zo gelukkig. De hemels heeft hem verlaten, niemand heeft hem bijgestaan, maar God is bij hem. En als hij dan zegt, ik heb het geloof behouden, heeft hij over het voorwerp van het geloof. En ik heb mijn God nog over. Ik heb Christus over en dat is alles. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Weer het beeld van de wedloop. Aan het eind kreeg degene die gewonnen had een krans. Een kroon die voor hem weggelegd was als een eerbetoon. Wel, Paulus zegt, zo is er ook voor mij een kroon weggelegd. Een kroon der rechtvaardigheid. Dat betekent een kroon die hem rechtens toekomt. Paulus, hoe kun je dat toch zeggen? Ja, dat kan Paulus zeggen. Die kroon komt hem rechtens toe. Uit genade. Ja, een zondaar heeft die kroon niet verdiend. Maar toch, Christus heeft hem verdiend. Er is wel voor betaald, voor die kroon. Ze zijn er niet aan een goedkope manier, op een goedkope manier aangekomen. En ze kunnen hem ook niet stelen, maar er is wel voor betaald. En daarom een kroon der rechtvaardigheid. Een kroon waarvoor de Zoon van God zijn bloed heeft gestort en zijn leven heeft gegeven en die hem daarom rechtens toekomt. Want die zijn hoop stelt in Christus, die zal nooit beschaamd worden. Die zal ook gekroond worden. En hij zelf denkt al, ja, maar dat heb ik niet verdiend. En dat is ook zo, maar hij is wel verdiend. Ja, hij is wel verdiend. Maar hij heeft het alleen niet zelf verdiend. Christus heeft dat. Die kroon voor hem verworven. En daarom is die kroon weggelegd. Ja, sommige mensen lopen hier al met een kroon op. En dat zijn toch de ware christenen niet. Nee. Die kroon die is weggelegd. Die komt nog wel. En ze zullen als koningen heersen. In alle eeuwigheid. Maar hier, hier zie je ze nog vechten met een zwaard in de hand. De goede strijd des geloofs. En deze kroon die rechtvaardig verworven is, die zal de Heere, de rechtvaardige rechter, geven. De Heere Jezus zelf zal die kroon geven. Ja, wat een wonder. En daarin komt nu juist die genade weer uit. Dat woordje geven in de Bijbel is altijd hetzelfde als het woordje genade. Die kroon, die krijgen ze. Ja. Omdat ze hun hoop en verwachting op hem hebben gesteld. En hij zal nooit beschamen. Die zijn hoop op hem stelt, die zal het eeuwige leven deelachtig worden. De kroon. Welke de Heere, en dat is dan de Heere Jezus, die zal die kroon geven. Ja, hij heeft hem verdiend. Hij moest ervoor werken. En je kunt het aan zijn handen nog zien. Zijn handen zijn echt werkhanden. Om die handen eens te zien. Hè? Ja. Zoals die student ook eens schreef van zijn vader. Hè? Als mijn vader vroeger zijn loon thuis bracht. Hè? Het was niet zoveel hoor. Een paar gulden en legde hij het altijd op de tafel neer. Maar dan lagen die guldens in grote werkhanden. Die vader die had er zo hard voor gewerkt. En zo is het ook met Christus. Je kunt aan zijn handen zien hoe hard hij ervoor gewerkt heeft. En om uit die handen nu de kroon te ontvangen. Om uit die handen nu de zaligheid. De volkomen zaligheid te ontvangen. Nee, dan vallen jouw handen helemaal in het niet. Hoor. Wat hebben die handen dan gedaan? Oh, laten we daar maar over zwijgen. Onze handen dragen ook de sporen van een goddeloos werken tegen de Heer. Van een zondige, van een verkeerd gebruik van onze handen. Deze handen hebben we opgestaan tegen de Heer. En met deze handen hebben we naar de zonde gegrepen. Nee, maar zijn handen, die handen van Christus, daarmee zal hij de kroon geven. Want hij is de rechtvaardige rechter. Christus Jezus zelf is de rechter, de rechtvaardige rechter. Hij zal recht doen, hij mint het recht. En omdat ervoor betaald is, daarom zal hij die kroon ook geven. Die kroon, daar heeft hij alles voor gedaan om die te verwerven. En daarom ook zal hij hem geven. Hij is rechtvaardig. Al die mensen met hun vuile, zwarte, door de zonde bezoedelde handen en voeten en lichamen en hoofden en harten en alles wat ze hebben en zijn. Maar die hun hoop gesteld hebben op het kruis van Christus. En op het werk van Christus. Die zullen dan ook die kroon ontvangen. Wat een wonder, vindt u niet? Wat een wonder van zijn goedheid. Die zullen allemaal een kroon ontvangen. Want hij is een rechtvaardige rechter. En die rechtvaardige rechter, die zal die kroon geven aan mensen die met hun bezoedelde bestaan en met hun schuld en zonde tot hem zijn gekomen. En die hun hoop nu stelden op zijn werk alleen. Ik heb het geloof behouden. En hij zal die kroon geven in die dag. In die heerlijke dag van zijn verschijning. Ja, die kroon is verbeurd. Die kroon is verzondigd. Maar Christus heeft er voor gestreden. En daarom een rechtvaardige, een kroon der rechtvaardigheid. Hij ging in mijn dood en ik ontving zijn leven. Hij droeg mijn ongerechtigheid en ik ontving zijn gerechtigheid. Wie is die rechtvaardige rechter? Ziet u hem ook in zijn gang hier op aarde als een worm en geen man? Om die kroon te verwerven. Hoe diep heeft hij ervoor moeten buigen? En wat hebben ze hem toch bespot toen hij zei dat hij een koning was? Ze hebben gezegd, die ruwe soldaten, maar nu een koning. Ha, 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 een koning. We zullen een kroon voor u maken. En ze hebben zo'n mooie kroon voor hem gemaakt. En de aarde die zoveel distelen en doornen voortbrengt, heeft toen ook die kroon voortgebracht. En die hebben ze op zijn hoofd gedrukt. Ja. En met die kroon, met die doornenkroon, is hij aan het kruis gegaan. Ja. Ze hebben hem die mantel wel afgenomen. Ja hoor. En die rietstaf ook. Maar die kroon hebben ze maar op zijn hoofd gelaten. En zo is hij aan het kruis terecht gekomen. En o, Paulus zegt. En dat heeft hij nu gedaan. Om mijn vuile zwarte zonde weg te wassen. Nee, die kroon die de rechtvaardige Heer mij in die dag geven zal. Die heb ik niet verdiend hoor. Die heeft hij verdiend in zulke diepe weg. Hij is tot een smaad en tot een vloek geworden. Adam was geschapen als koning. Hè? Waar of niet? Maar hij dacht dat hij geen koning was. En hij wilde heerlijk, meer heerlijkheid, meer aanzien. Hij wilde als God zijn. Ja. En zo zijn we allen als ongekroonde koningen. Zo zijn we allemaal koningen in onze koninkrijken. We zitten allemaal boven op onze tronen. En terwijl we gevallen zondaren zijn. En dat komt nou zo uit in Christus. Als je maar het kruis ziet hangen. Hè, dan zegt Pontius Pilatus. Heb u het ook wel eens gezegd? Zie de mens. Zie de mens. Wat is er van hem geworden? Wat is er van de mens geworden? Zie hem toch. Maar nu deze borg heeft dat alles willen doen. Om de zijnen die niet zalig kunnen worden op eigen kracht. Om die nu straks te kronen met eer en met heerlijkheid. Hij zal het geven. En hij zal het doen in die dag. En met deze woorden wordt verwezen naar de jongste dag. De dag van Christus wederkomst. Ja, want hij zal dat in het openbaar doen. Daar zal iedereen naar kijken als Gods kinderen worden gekroond. He? Satan zal het zien. En al Gods vijanden zullen het zien. Iedereen. God. Die zal het voor hen opnemen. En de Heer Jezus Christus staat aan hun zijde. En hij zal ze in het openbaar vergelden en die kroon hen geven in die dag. Voor Gods kinderen komt de zaligheid terstond na het sterven. Maar de dag van het sterven is met Christus zijn. En u moet die dag van het sterven en de jongste dag niet van elkaar losmaken. Dat moet u niet doen. Maar dit zit er toch wel in. Dat dat een dag zal wezen. O, die dag. Dat zal nu eens een echte dag zijn. Dat wil zeggen nooit geen nacht meer. En nooit het duister van de zonde meer. En nooit de gevolgen van de zonde meer. In die dag zult gij mij niets meer vragen. Want in die dag zul je alles al hebben. Dat zal echt dag zijn. De dageraad zal aanbreken waar geen nacht meer op volgen zal. O, die nachten hier aan deze kant. O, vele zijn de duisternissen, ook voor Gods kind. Ja, juist voor Gods kind. Maar daar nooit geen duisternis meer. Daar kunnen ze zich er nooit meer uitzondigen. Want de meeste keren veroorzaken we zelf de duisternis. We kunnen er nooit meer van vervallen. We kunnen nooit meer verachteren in de genade. En we kunnen onszelf ook nooit meer tegenvallen. En wat zal dat wezen? Om jezelf nu nooit meer tegen te vallen. O, hoort u bij dat gelukkige volk? Wenst u erbij te behoren? Wat hebben die toch een heerlijk vooruitzicht. Welke de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. O, is er nooit eens kind des Heren dat verlangen in uw hart. Dat hijgen naar die dag. Die heerlijke dag zonder nacht. Hoe heigt ons hart, zingen ze wel eens, om van dit vlees ontbonden, daar heb je weer hetzelfde woord, ontbonden van de lasten onze zonden, in vrije lucht, in het vaderland daarboven, God voor zijn troon te aanbidden en te loven. Geen wachter die bij nacht met meer verlangen wacht, naar het licht in het aankomt breken, geen moe gevloden hart, dat ooit met groter smart verlangt naar waterbeken. Het is het verlangen dat Paulus hier uitspreekt. O, die dag. Hij heeft het niet over de dag van zijn sterven. Over de dag dat de beul zal komen met dat scherpe zwaard. Maar de dag dat de rechtvaardige rechter zal komen. Die gekroond was met een doornenkroon. En die hem zal kronen met een kroon van glorie en van heerlijkheid. Dat zal hij doen. O, wat een gelukkig volk, voor wie is het? Voor al degenen die Christus' verschijning hebben lief gehad. En voor al die anderen wacht alleen maar de nacht. O, de nacht, o, die eeuwige nacht. Nooit geen dag meer. De zon zal nooit meer gaan stralen. Nooit geen enkel lichtstraaltje meer. Als wij Christus verachten en als wij die goede strijd niet kennen... En als we alleen de strijd tegen God maar kennen, dan wacht een eeuwige nacht. O, zoek hem toch. Zoek hem in het woord des Heren. Waarvan de dichter zegt, hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker op doen klaren. Zij geeft verstand aan slechten, wie in het gemis van zulke glans een eeuwige nacht zal baren. Voor die zal de nacht de dag aanbreken, voor hen die het licht gevonden hebben in het woord, in het vlees geworden woord, in Christus zelf. Nee, Paulus staat niet alleen. Dit is niet slechts voor Paulussen, maar voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Zijn verschijning, hij spreekt in de brief aan Timotheus over de verschijning van Christus die toekomst is, maar ook over de verschijning die al verleden tijd is. Welke zal hij nu bedoelen? Zal hij nu wijzen op zijn eerste komst of zijn tweede komst? Wel, het kan allebei. We laten het maar in het midden. Zullen we dat maar doen? Dat is het beste wat we kunnen doen. Paulus, die heeft Christus' verschijning lief gehad. Christus' openbaring. Christus is op aarde gekomen, maar hij is ook in zijn leven gekomen. Wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. En dat heeft hij zo lief gekregen, dat Christus nog naar hem toekwam en op hem neerzag. Christus heeft zichzelf aan hem geopenbaard. Dat is zijn redding geworden. En daarom ook heeft hij zijn tweede verschijning lief. Nou ziet hij uit om hem te zien, om hem te ontmoeten. En om altijd met de Heere te wezen. En daarom hebt u die eerste verschijning van Christus in het vlees al als onmisbaar, als noodzakelijk, als gepast gezien. En is u ook uw verlangen, Heere, verschijn ook aan mij. Dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. Heere Jezus, kom ook in mijn leven. Paulus hoort bij degenen die zijn verschijning lief gehad hebben. Die liefde is een vrucht van Christus liefde. En nu ziet hij uit naar de tweede komst. Er zijn mensen die hebben geen toekomst. Paulus heeft toekomst. Christus is zijn toekomst. Hij kijkt er naar uit. Hebt u dat nou nooit? He, daar kun je soms, dat kun je soms zo hebben. Dat verlangen. He, dat verlangen. Dan kun je soms zo kijken naar de wolken die langs de hemel drijven. En zeggen, oh, wat zal het toch wat wezen om hem te zien. Op de wolken des hemels. En om hem tegemoet te gaan. Er zijn ook mensen die dan wegkruipen in het verste hoekje. Het zal niet helpen. Maar er zijn er ook die hem tegemoet zullen gaan. In de lucht. En alzo zullen we altoos met de Heere wezen. Zijn verschijning. In Christus verscheen God aan hen. In hem openbaarde de Heere zich aan hen om nu altoos in het huis van de Vader te zijn. Geliefde gemeente, we gaan besluiten. Het heeft ons goed gedaan om in uw midden te zijn, enkele weken. We hebben het woord van God mogen doorgeven. De boodschap komt tot een ieder van ons. Strijd om in te gaan door de enge poort. Leg dat woord niet naast u neer, maar strijd toch om in te gaan. Leer toch te strijden om in te gaan. En om van alles af te zien waar u het nooit mee zult kunnen doen. In die dag, in die dag, in die dag zal alleen Christus gerechtigheid stralen. Zalig die daarachter wegschuilen mag. Dat zou groot zijn, geliefde gemeente, als wij elkander in die dag daar, maar dan aan de goede kant bedoel ik, hè, terug mogen zien. Allen die zijn verschijning lief gehad hebben. O, houdt u ook van Christus? Hebt u hem ook lief? Als u nou echt bruid bent, dan verlang je toch naar de bruidegom, hè? En dan zeg je hem te zien en dan nou voor altijd van jezelf verlost te zijn. Wat zou het groot zijn om elkaar daar te mogen ontmoeten en om elkaar daar de Heere voor eeuwig en altoos groot te maken. Hem die ons zo lief heeft gehad dat hij zichzelf gegeven heeft. Dan zullen we mogen ingaan. Wat een oase als we op hem mogen zien. Al zitten ze in een stikdonkere cel. Maar dan hijgen ze naar God. Op de loopbaan die voor hen gesteld is. En zeggen ze, hoe dichter ik nader bij het huis van de Vader. Hoe meer dat ik hijg naar die hemelse woning. Het uur van de kroning en het einde der krijg. Amen. Psalmen, heren, kunnen het zo mooi zeggen en dat het de taal van ons hart maar zal mogen zijn. En onze koning is van Israëls God gegeven en daarom ook onze kroning een gift van Israëls God alleen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Spijt ons alleen, heren, dat we zo arm zijn in woorden om dat uit te drukken, wat dat nu zal zijn, die kroning voor mensen die de zaligheid buiten zichzelf leerden zoeken en ook vonden in Christus alleen. Heren, we bidden u dat het ook dat allerheiligst geloof ons deel mag zijn of worden, waardoor we niet steunen op wat we hebben of zijn, maar dat we het leven mogen vinden in hem die de koning, de priester, de profeet is, een borg en middelaar, die de bruidegom is van zijn zwarte bruid. Oh, dan gaan ze zijn verschijning lief krijgen, omdat ze in zijn verschijning hebben gevoeld en ondervonden zijn liefde tot hem. Gij Paulus heeft Christus vervolgd, maar u hebt hem nooit vervolgd. Nee, u hebt hem juist gezaligd. Heere, wat ben u toch een wonderdoend God. U hebt geen lust gehad in zijn dood. En toen is de strijd gekomen. Maar als we nu die verschijning van Christus mogen liefkrijgen, dan valt de strijd soms ook zo licht, zo licht. En dan schamen we ons als we het hebben over onze moeilijkheden. Als we zien op de pijn en moeite en strijd die hij moest ondergaan. Nee, dan ben ik nog nooit met een doornenkroon bekroond geweest. Dan moet ik zeggen, Heere, wat ben ik toch ook. Een mens die zichzelf er niet voor over heeft. Heere Jezus, wees mij toch genadig. En geef in uw gunst en in uw liefde. Dat ik verdrukking mag lijden volgende u. En dan, Heere, dat uitzicht. O, dat heerlijke uitzicht. Die dag, er zal een dag komen. Waar nooit geen eind aan komen zal. Een dag waarin de zonne der gerechtigheid voor eeuwig zal stralen. En ik nooit meer hoef te zondigen. We kunnen dan nooit meer zondigen. Het hoeft niet meer. Maar we kunnen eeuwig u dienen. O, wat een zaligheid zal dat wezen. Laatste gebed mogen zijn. Vergeef, Heere. Om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het vijfde vers is onze slotzang. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Om Jezus wil. Amen.